Ik had met Raymond Vermeulen nog een tijdje geleden gesproken. Die zei ook van als je nou naar Japan belt of naar Mercedes. Ze zullen allemaal hetzelfde verkooppraatje houden. Van het gaat overal geweldig. Alleen je ziet het pas volgend jaar. En ik heb ook wel mensen gesproken vanuit Red Bull geledingen. Die juist zeggen dat het hele project totaal niet loopt.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Behoort Red Bull Racing inmiddels tot het middenveld? Speelt McLaren met vuur? En is het over en uit met de carrière van Lewis Hamilton? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Red Bull behoort nu tot het middenveld. Was getekend Jeroen Blekemolen.
Ja, nou ja, er is niet veel aan gelogen als je gewoon naar de cijfers kijkt. Ik heb hem hier voor me liggen, maar... Ja. Hey Max Verstappen, even kijken. 1 minuut 12 achter de winnaar. Dat is toch niet normaal?
Dat is inderdaad wel een flink gat. Deel je die mening van Jeroen?
Ja, zeker. Dat is de nieuwe werkelijkheid, denk ik, voor Max Verstappen. Niet alleen dit jaar, maar de rest van dit jaar. Maar ook volgend jaar, denk ik.
Oké, okay. Helemaal jongens, eventjes. Vorige week in België stond hij gewoon nog op het podium. Hè? Won hij gewoon de sprintrace. Dus...
Dat is waar. Nou, dat moeten we ook niet vergeten. Hongarije heeft altijd verrassende uitslagen. Het is een baan waar het gaat langzaam. Je ziet wel dat er daar altijd gekke dingen gebeuren. Dus het is niet zo dat als we na de zomerstop gelukkig beginnen we op Zandvoort, maar dat het dan in één keer dramatisch zal zijn. Maar ik denk wel dat ze even wakker zijn geworden nu. Die Max die roept het al een tijdje.
Ja.
Maar dit was wel heel slecht.
Wat ik ook wel bijzonder vond is normaal. Hè, hij gaat wel vaker minder goed op de vrijdag. En dan gaan ze in Engeland gaan ze op de sim zitten en dingen aanpassen, weet ik het wat. En meestal op zaterdag staat hij er wel. Ja. Maar dat gebeurde niet, hè? Ze kregen het gewoon niet voor elkaar.
Nee, dat klopt.
Ja, ze kregen het echt niet voor elkaar. Nee, Rudy van Buren die heeft het ook uitgelegd. Ja. Echt urenlang dan in zo'n sim zit. Wat me wel opviel, dan hebben ze dus ze hebben een soort van... de simulatie die ze doen, daar houden ze eigenlijk geen rekening met de bandentemperatuur. En dat is wel een dingetje dat ik denk, ja, maar daar gaat het juist om.
Ja.
Dus dat kunnen ze niet simuleren. Dat gaf hij zelf ook eerlijk toe. Zij gaan gewoon... A op B testen. Setup A, setup B en dan vergelijken. Maar ze kunnen niet 5 graden of 10 graden asfalttemperatuur erbij. Dat kunnen ze wel, maar dat kunnen ze niet goed simuleren. En dat is waar het fout ging.
Ja. Hey, Verstappen heeft nu 4 keer op rij niet op het podium gestaan.
Ja, hij gaat nu een record spreken
die de verkeerde kant op gaat. Ja.
Ja, nou, hij gaf zelf na de race ook aan van ik ga dit jaar geen race meer winnen. Maar ook podiumplekken worden natuurlijk best wel moeilijk. Als je kijkt naar McLaren zijn in principe altijd 1 en 2. Dan blijft er nog maar 1 plekje op het podium over. En je hebt een aantal andere teams die gewoon sneller zijn. Ferrari, Mercedes, standaard. Maar ook Racing Bulls bijvoorbeeld. Hè?
Ja, zeker. Daar komen we zo nog op. Maar inderdaad, Russell heeft bijvoorbeeld dit jaar al vaker op het podium gestaan dan Max Verstappen. Toen ik het lastig van,
het loopt gewoon niet. Nee. Het mooie is eigenlijk dat hij dat zelf al de hele tijd aangeeft.
Ja.
Ondanks dat hij dan in één keer in Suzuka bovenaan staat en dat soort dingen. En dat hij nog even een sprintrace pakt. Maar het loopt niet.
Wat ik toch wel bijzonder vind, is dat Max ook na afloop zegt van... de zomerstop breekt nu aan. Hè. Hij zegt, ik ga toch lekker op vakantie. Best wel met een opgeruimd gemoed, zeg maar. En ik vraag me af of dat echt zo is. Weet je, natuurlijk, het kampioenschap is al een tijd weg. Dat heeft hij zich al lang bij neergelegd. Alleen hij heeft nu natuurlijk besloten om bij Red Bull te blijven nog een jaar, 2026. Hoe gaat hij ermee om als hij gedurende langere periode niet meer in de buurt komt van een overwinning? Of misschien zelfs een podium plekken?
Ja, ik denk dat hij zomaar uitstapt volgend jaar.
Ja,
laten we even zeggen, laten we Hongarije dan even als voorbeeld nemen. Het gaat zo slecht zoals het nu gaat.
Ja.
En hij begint dan dat seizoen volgend jaar. Ik denk niet dat hij het einde van het seizoen uit gaat zitten.
Ik dus ook niet. En dus vandaar.
Zo, dat is nog wel een uitspraak, jongens.
Nou ja, maar zijn opmerking dat hij bij Red Bull blijft volgend jaar. Oké, prima, dan maakt hij die keuze. Maar die keuze maakt hij op dit moment.
Ja.
En ik denk, als blijkt dat het project met Red Bull Powertrains, dat niet goed loopt. Wat je de afgelopen weken, maanden al vaker hebt gehoord. Ook vanuit hun kamp, zeg maar. Ja, dan gaat het toch wel aan een vreten.
Ja, aan de andere kant, Helmut Marko heeft deze week geroepen, de cijfers van 2026 zijn veelbelovend. Ja, nou jongens, maar, dan komt toch alles goed.
Maar dat is,
dat roepen ze allemaal.
Maar net zeggen, ik had met Raymond Vermeulen nog een tijdje geleden gesproken. Die zei ook van, als je nou naar Japan belt of naar Mercedes, ze zullen allemaal hetzelfde verkooppraatje houden. Van, het gaat overal geweldig, alleen je ziet het pas volgend jaar.
Ja.
En ik heb ook wel mensen gesproken vanuit Red Bull geledingen die juist zeggen dat het hele project totaal niet loopt. Dus ja, waar zit dan de waarheid ligt misschien hopelijk voor hun ergens in het midden.
Ja, maar goed, wat je geeft net al aan Max, die blijft volgend jaar. Als het echt niet zou lopen, dan zou Max ook niet zeggen, ik blijf nog een jaar, toch?
Nee, nee. Dat zal hij sowieso niet zeggen, denk ik. Nee. Want ik denk dat hij volgend jaar gebruikt om te kijken hoe de verhoudingen liggen. Ja. En dat hij dan in 2027 naar een team gaat wat om de prijzen meedoet. Alleen als 2026, stel het loopt echt niet. En Red Bull behoort tot de minste teams op de grid. Nou ja, Max gaat niet een heel jaar om plek 15 rijden. Dat stap je uit, denk ik.
Ja, absoluut. Nou, als het echt niet gaat, als het echt zo slecht gaat zoals we nu net hebben gezien zo'n weekend.
Ja.
Dan is hij na 3-4 races, zegt hij van, is prima zo.
Ja.
En dan gaat hij een deal maken voor het jaar daarna en voor de jaren daarna. In een auto waarmee hij kan
winnen. Ja. Nog even kijken naar de uitslag. De jongen die voor hem eindigde in Hongarije was Liam Lawson in de Racing Bulls. Kon hij niet daar eventjes mee gaan wisselen?
Ja, ik zeg het mooi. We gaan naar Zandvoort. We willen gewoon verstappen op het podium. Ik zou je wel zeggen, als hij in die Racing Bulls zit, dan staat hij zomaar op het podium met die auto. Want die auto is gewoon goed.
Ja, denk je?
Ja. Lawson, we hebben hem naast Max gezien. Kansloos. Niet eens in de buurt kwam hij. Natuurlijk is die auto moeilijk, was die lastig. En voelt hij zich beter thuis nu in de RB. Maar
jij zegt dus gewoon, Max in een Racing Bulls rijdt naar het podium.
Ja, ik denk dat er meerdere auto's op de grid zijn waarmee die, ik denk in een Ferrari doet hij mee voor de overwinning.
Ja.
In de McLaren zou niemand hem terugzien. In de Mercedes doet hij ook mee voor de overwinning.
Ik zie jou meeknikken.
Ja, ik denk ook echt dat Red Bull een van de mindere auto's op de grid heeft, nu al.
Nou, dat belooft veel goeds voor de fans die een kaartje hebben gekocht voor Zandvoort. Of zeg je van nou...
Ja, maar het is natuurlijk wel leuk, hè? Max in het middenveld. Ik bedoel, hij liet een paar mooie inhaalacties zien, hè? Bij Lawson, Stroll, Hamilton. Gaan we misschien ook nog even over hebben, over de rol van Lewis Hamilton.
Daar gaan we zeker nog over hebben.
Maar dat is natuurlijk ook wel genieten, hè? Dat je Max weer ziet inhalen.
Ja, op plekken ook waar je het eigenlijk niet verwacht. Ja. Want hij haalt dan toch weer in op dat iedereen denkt van... Hè? Wacht,
dat kan je toch helemaal niet. Ja. Zelfs een Lewis Hamilton die eigenlijk schrok. Die dacht van, hè, Max had al een paar ronden achter hem. En dat
bocht vier, dat kan ook eigenlijk echt niet. Maar Max is zo snel. Ja. Hij deed wel.
Ja.
Is toch leuk dat er toch plekken zijn waar verder niemand over nadenkt. En zelfs met een auto waarvan hij zegt van, ik rij op ijs. Toch flikt hij het.
Ja.
Ja, maar dat is altijd wel zijn sterkste kant, denk ik. Geweest. Inhalen, racen. Ongelooflijk. Heeft hij echt uit de kartsport meegenomen. Ja, in de Formule 1.
En zonder enige twijfel. Ook op plekken waar je het inderdaad niet verwacht. Maar als hij ervoor gaat, dan gaat hij er ook vol voor.
Ja.
Zonder enig voorbehoud. En meestal komt hij ermee weg.
Ja. Maar wat ik net al zei over Zandvoort. De mensen die nog een kaartje willen kopen, zeg je van blijf thuis. En zeggen, nee joh, tuurlijk, dat komt er echt wel goed.
Nou, je moet sowieso komen. Ja. Want het is sowieso een mooie feest. Nee,
tuurlijk, maar het is nog maar twee keer, dus kopen.
Ja. Maar als McLaren niet eerst en tweede wordt, dan doen ze iets helemaal verkeerd.
Ja.
Dat zeggen we eigenlijk iedere week. En het lukt ze niet iedere week om eerst en tweede te worden. Dus ik vind ook dat zij veel steken laten vallen met die auto.
Ja,
want als je kijkt naar de race van afgelopen weekend, het was wel weer spannend op het eind, hè?
Ja, maar dan gaan ze natuurlijk te veel af op bandenadvies, Pirelli... Ja. Dit kan niet en het is een tweestopper en je moet zus en zo. En dan krijg je al die verhalen.
Ja, want vertel, want in de column op Formule 1.nl was je nogal hard over de strategie qua banden. Vertel.
Ja, ze doen dat zo moeilijk. Weet je, je moet het gewoon gaan ondervinden. Je moet gewoon die wedstrijd ingaan. En je voelt vanzelf wel op een gegeven moment of de band... Nou, het is een rekensommetje. Het is gewoon wiskunde. Op een gegeven moment zie je, ik ben te langzaam. Dan moet je naar binnen.
Ja.
Logisch, maar... Ze zijn altijd van tevoren al bang dat het allemaal niet kan. Dan heb je plan A, B, C, D en misschien. Ja. En weet je, er zit zoveel twijfel ook bij die teams.
Ja.
Ze zijn heel conventioneel eigenlijk, hè? Of traditioneel, heel voorzichtig.
Ja, heel voorzichtig, ja.
Ja.
En dan denk jij zo'n eenstopper Hongarije, waarom niet? Hoezo niet?
Ja, zeker als je twee coureurs hebt, je kan natuurlijk altijd een beetje... ik vond het wel mooi dat Hulkenberg al na 5-6 rondjes naar binnen ging...
Ja.
Dat moet je volgens mij altijd doen als je een van de mindere teams bent. Snel vrije lucht zoeken en gaan.
Die was snel, hè? Die reed gewoon het hardst van iedereen.
Ja, gelijk snelste ronde. En zijn teamgenoot was maar een van de laatste die naar binnen dook.
Je merkt die reed gewoon meer 40 ronden door.
Ja.
Ja.
Ook niet normaal, maar dat kan dus ook.
Ja, maar je ziet wel sinds Wheatley daar zit, dat ze qua strategie andere dingetjes doen. Dit zijn nou typisch dingen die ze vroeger ook bij andere teams deden volgens mij. En ze sprongen er wel mee uit.
Nou ja, wat Frank zegt, ik zou het altijd doen als je achteraan staat. En ze stonden niet achteraan, want Sauber gaat ineens, ze zijn naar Red Bull. Ja. Maar ja, ik zou het altijd hebben. Waarom niet? Gewoon twee verschillende strategieën. Ik zou het misschien vooraan ook wel doen. Wat McLaren nu deed, uiteindelijk noodgedwongen.
Bij Norris.
Kamp Norris, die dan in één keer denkt, oké, dat gaan we ook proberen. Ik zou het altijd doen.
Ja. Ja. Denk je dat er nu een Australische coureur ergens zit te mopperen van shit, had ik nu ook maar gekozen voor een één stopper. Dan had ik die race gewonnen.
Hij had het gered. Ja. Als hij door was gereden, had hij het gewoon gehaald. Hij had helemaal niet binnen moeten komen. Maar ja, dat is achteraf wel makkelijk praten, hè, want zo is het ook. Maar ja, ik zeg heel eerlijk van waarom niet? Op een gegeven moment kwam het nog op de radio van zullen we, misschien kan het wel.
Ja.
Ja, gewoon hadden ze gewoon moeten doen. Hij had het gehaald.
Ik hoorde ook wel Lennon Norris achteraf zeggen van dat het wel een aardige risico was, zeg maar. Dat hij niet had verwacht dat hij voor kon blijven bij Piastri. Ik dacht, op het eind zijn mijn banden helemaal op. Maar hij was zelf ook wel verrast dat hij toch zo lang door kon rijden.
Ik was ook wel verrast, moet ik zeggen. Vooral verrast dat hij geen foutjes maakte. Ik bedoel, Piastri zette de druk er wel volop. Hè? Twee keer een aanval die net goed afliep.
Hoe lang gaat dat nog goed, jongens?
Ja, maar ik denk ook wel dat Piastri het op die manier probeerde. Een aanval die was voor mij vrij kansloos de eerste keer dat hij het probeerde.
Ja, dat was te ver.
Maar maar misschien ook wel een beetje om Norris een beetje uit balans te brengen.
Ja.
Maar toch, Zak Brown zei ook na afloop van, kijk jongens, beloofd is beloofd. We laten die jongens gewoon lekker racen met elkaar. Maar goed.
Maar nu kan het ook, hè?
Nu kan het. Ja.
Een straatlengte voor.
Ja, maar jij gaf ook al aan van de week in je column van, het is nu allemaal nog leuk, maar aan het einde van het jaar, wanneer het echt gaat om de titel, hoe gaat het dan?
Het zijn nu 9 punten.
Ja.
Op een gegeven moment, als het de laatste race 9 punten is, dan weet je, plek 1, 2 werkt ook niet. Ja, dan ga je dingen doen die je niet moet doen misschien.
Ja.
Maar je wil wel gewoon kampioen worden. Dus daar gaan wel dingen gebeuren, absoluut.
Ja. En dan moeten we ook nog even hebben over Leclerc. Arme jongen. Hè? Zo mooi op de pol, hij lag rond de laan voorop. En toen ging het mis. Wat ging er mis, jongens?
Problemen met de auto, achteraf gezien.
Achteraf,
En hij was best boos op het team. En achteraf heeft hij ook gezegd, dit is gewoon, daar konden we allemaal niks aan doen. Dat was jammer. Ik vond het, als je die openingsstint van hem ziet, is echt fantastisch.
Ja.
Dat hij gewoon 2-3 seconden weg kan rijden, kan consolideren. Dan denk je echt, hij heeft het onder controle.
Ja.
Dus het was jammer dat hij zo ver terugviel. Want hij had gewoon echt kans om te winnen, denk ik.
Ja. Ik moet wel zeggen, achteraf lag het inderdaad aan de auto. Het geklagen over de radio, wat hij doet en wat Hamilton ook vaak doet. Ook na de race trouwens, komen we zo nog op, denk ik. Maar dat zegt ook wel wat over de situatie binnen het team, denk ik. Hè? Dat er geen strakke, heldere afspraken worden gemaakt. Dat er veel ruis op de lijn is. Ook veel onvrede volgens mij bij de coureurs wel. Ja. Dus dat is geen goed teken, lijkt me.
Nee, en dat is al jaren niet zo. Dus waarschijnlijk zal dat ook nog wel jaren duren. Tenzij ze echt de boel er helemaal gaan omgooien en andere mensen gaan neerzetten. Maar
Vasseur, die blijft voorlopig.
Ja. Die blijft voorlopig, die heeft verlengd. Dus dat moet wat rust geven natuurlijk.
Ja, ik denk wel dat rust geeft. Want het was al sinds Miami dat ze in Italië schreven, hij moet eruit. En dan rommelt het wel achter de schermen. En dan gaan mensen twijfelen en dan weten ze het niet meer. En, dus het is wel goed dat hij gewoon de leider is.
Ja.
En maar dan moet ik nu ook wel gewoon echt even erop gaan staan en de boel voor elkaar krijgen.
En dat lijkt er ook altijd op, vind ik, bij Ferrari, dat de coureurs geen vertrouwen hebben in de engineers waar ze mee werken. En misschien moeten ze dan wel een grotere stem krijgen door zelf te mogen bepalen met wie ze werken. Want dit is volgens mij ook niet helemaal zo zoals je het wil hebben.
Nee, en ik vraag me ook af inderdaad met de komst van Vasseur. Dus dat geldt ook voor ons, denk ik, dat we wel dachten dat het team sneller grotere stappen zou maken.
Ja, in het begin leek het wel de goede kant op te gaan. Maar ik denk inderdaad met die engineer-rijder relatie is moeilijk bij Ferrari. Is altijd zo. En de laatste wereldkampioen was Kimi. Ja, Ice Cold, die maakt hem allemaal niet uit. Die haalt zijn schouders op en het maakt me niet uit wat jij zegt. Ik ga gewoon zitten en ik geef zoveel gas als dat ik kan. En meer kan ik ook niet.
Ja.
Maar dat is misschien wel de instelling die je moet hebben met al dat gedoe. Met al die strategieën en dingen en...
Uiteindelijk gaat het denk ik ook wel om blind vertrouwen hebben in elkaar. Weet je, zoals Max dat heeft met Lambiase. Zo wil je het eigenlijk hebben. Dat je dingen tegen elkaar kan zeggen. Dat je, dat je af en toe een beetje kibbelt. Maar dat je elkaar wel serieus neemt en respecteert. En blind op elkaar vertrouwt.
Ja, dat. Want nu merk je zowel bij Hamilton als bij Leclerc telkens. Maar waarom doen we dit? En waarom doen we niet zo? Zoveel vragen en Ja. En dat was zo'n groot team. Maar
ook het proces deugt dan volgens mij niet. Nee. Hè? Dat Leclerc zegt, ja, dit hadden we eigenlijk vooraf al moeten bespreken. En ja, ik denk, waarom doe je dat dan niet?
Ja, dat is eigenlijk simpel. Maak een checklist. Ja. dit doe je voor een Grand Prix. Ja, het is gewoon een bedrijf runnen eigenlijk.
Ja.
Maar goed, Ferrari, politiek, gekonkel, dat soort dingen.
Italianen,
dat zou nooit veranderen.
Fransen.
Ja. Hey, we gaan over naar de stellingen. Ben je er klaar voor?
Zeker.
Nou, dan gaan we. De eerste. Bortoletto is de beste rookie van het jaar.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ik vind Hadjer ook een...
Die verdient ook absoluut...
Die doet het ook goed. Maar Bortoletto vind ik wel knap hoe die zich ontwikkelt ook.
Vooral de laatste tijd. Hè?
Wat ik net zeg, hij heeft best wel een moeizame start ook volgens mij. Wat ik me zo herinner. Maar hij pakt het wel lekker op nu.
Ja. De volgende. Christian Horner zien we dit jaar nog ergens bij een ander team in de Formule 1. Nee.
Nee.
Oh.
Ja.
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 Oh, wow.
Ja.
Kijk eens.
Ja, je hebt al wat lange geruchten bij Alpine.
Ja.
En daar nemen ze het ook niet zo nauw met wie ze aan boord nemen allemaal. Hè? Met,
je bent echt een grote fan van.
Flavio die gaat het veld ruimen dan?
Ja, voor mij hebben ze ook al aangegeven dat ze kijken naar een duurzame oplossing, hè, voor de lange termijn. En hij is meer interim.
Ja.
En dan is Horner wel iemand die je erbij wil hebben, denk ik. Dus het zou me niet verbazen.
Ja, mij ook niet. Ik zie het ook wel gebeuren.
Ja,
ja. Ja, maar alleen met geld. Dan moet hij zich als het ware inkopen.
Die toch een soort van eigenaar wordt. Hè? Dus dat is nog steeds aan gezien. Zijn grote droom
natuurlijk. Dat wil hij. Ja. Maar, nee, zo zie ik hem niet eigenlijk.
Nee.
Maar ja, wie weet.
Ja.
Zou ook wel weer leuk zijn.
Ja, zeker.
Eerlijk
zeker.
Is eerlijk.
Ja,
is
zeker.
Het is ook wel weer iemand die een beetje toevoegt aan de Formule 1.
Ja, en ik ben benieuwd wat hij bij een ander team teweeg kan brengen. Hij heeft natuurlijk Red Bull helemaal naar zijn hand kunnen zetten.
Ja.
Veel meer gewonnen. En hoe kan het bij Alpine? Het is natuurlijk best wel een lastig team, hè? Ook qua cultuur en mensen. En,
ja.
Ja.
Team Enstone. Nou,
ja.
We houden het nieuws in de gaten. We gaan het zien. En dan de laatste stelling. Ferrari gaat dit jaar gewoon nog een race winnen.
Ja. Moet kunnen. Ja, waarom niet?
Leclerc zei, dit was mijn enige kans, Jeroen.
Ja, maar hij zit er gewoon bij. Het was een rare kwalificatie waarin hij dan in Q3 ineens erbij staat.
Ja.
Waarbij je ook moet zeggen dat McLaren wel echt verzaakt heeft. Als je gewoon 4/15 voor de rest staat en dan ineens dan draait de wind en dan kan je gewoon slecht.
Ja.
Van beide rijders, van beide engineers, hoe dan ook, hoe je het ook gaat uitleggen. Maar het geeft wel aan dat als Leclerc een goede dag heeft, hij had gewoon kunnen winnen als hij geen probleem had gehad. Dus ja, die gaat nog wel een keer...
Ja, we zijn pas op de helft en we zeggen al maanden dat die McLaren's elkaar er nog een keer af gaan rossen.
Dat
moet toch een auto van een ander team gaan winnen. Nou, dat zou zomaar vragen kunnen zijn.
Oh, ja. Een beetje zoals de eerste winst van
Max.
Van Max, ja.
Ja,
ja. Die komt er wel aan.
Ja, je hebt altijd 2-3 rare races natuurlijk.
Zeker,
richting het einde van het seizoen. Brazilië, Singapore,
Dan gaan we door naar de prijsvraag. We gaan nu de zomerstop in, dus we hebben even een pauze qua prijsvragen. Maar we hebben natuurlijk wel een winnaar van de afgelopen week. Toen was de vraag, voor de hoeveelste keer werd de Hongaarse Grand Prix gehouden? Nou jongens, dat weten jullie zo uit het hoofd.
Zeker. Jeroen?
40?
Ja,
goed, zeker goed. 86 de eerste race.
Ik
weet hem helemaal.
Heel goed.
Dat was de mooiste ook trouwens meteen.
Want die werd gewonnen door?
Piquet. Ja, fantastische inhalactie op Senna. Ja.
Dat zei Max nog, hè?
Ja,
hij wilde hem na gaan doen. Dat is trouwens niet gelukt. Nee. Maar bocht 1 was toen ook wat ronder, nog wat sneller. Maar eerst binnendoor ging hij toen maar buitenom. En die twee waren mega rivalen. Het was wel, die Piquet werd helemaal gek. Er komt in één keer, ik zei het van de week op tv ook, maar een snotaap van een Senna, die komt er in één keer aan. En die neemt gewoon de troon over.
Ja, was
wel hard voor hem. Hij was al 2 keer wereldkampioen, maar in één keer rijdt die Senna hem gewoon voorbij of voor hem. Maar toen deed hij wel die actie. Dus toen was hij wel weer even terug op de troon, zeg maar.
Ja. Mooi. De winnaar is geworden Mats Veldhuizen. Nou, gefeliciteerd. Er komt dan de Carbon jouw kant op. En dan kan je binnenkort het baanrecord gaan aanscherpen bij Delft of Amsterdam. Nou, dan gaan we door naar het meest opvallende bericht van Formule1.nl. Helmut Marko heeft een streep gezet door de terugkeer van Vettel bij Red Bull Racing. Hij zegt, het hele verhaal is niet doorgegaan. Jammer? Verwacht? Onverwacht?
Nou, wel verstandig, denk ik. Er zijn heel veel mensen al weggegaan. Er gaan misschien nog wel wat mensen weg, hè, in het kielzog van Horner. En dan is het ook wel goed als je een aantal mensen laat zitten, zoals Marco zelf. Dus Vettel was natuurlijk in beeld om hem op te volgen. Maar ik denk dat het goed is in de huidige situatie dat je een aantal ervaren krachten aan boord houdt. Ook al zijn die de 80 al gepasseerd.
Ja, dat gaf Marco zelf ook aan. Vooral omdat we nu wat grote wijzigingen hebben binnen het team.
Stabiliteit wil je hebben.
Ja.
Ja, en natuurlijk, ik weet niet precies hoe de relatie tussen Vettel en Max is. Maar tussen Marco en Max is hij natuurlijk wel goed.
Ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat je daar niet aan wil rommelen.
Nee. En ja, goed, het contract van Marco loopt eind 2026 af. Dan is het toch ook wel klaar voor Marco, denk ik. Qua leeftijd dan nog wel redelijk.
Ja, het is knap dat hij er nog steeds staat en wat hij doet. Maar nee, op een gegeven moment houdt het wel een keer op. Ja, we zagen Bernie ook weer in de berg lopen.
Zeiden we van Ekson ook 10 jaar geleden.
Dus je weet het nooit. Maar het is wel een keer klaar.
Ja. Dus Max en Marco weg eind volgend jaar.
Ze kunnen allebei uitstappen. Ja.
Halverwege.
Over leeftijd gesproken. Lewis Hamilton, jongens. Wat was er met hem aan de hand afgelopen weekend? Zit hij nou op het dieptepunt van zijn carrière in de Formule 1?
Ja, hij riep natuurlijk na de kwalificatie, geloof ik. Hè, van ik ben niks meer waard. Ze moeten mij vervangen door een andere coureur. Maar dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen, denk ik. Ik denk vooral dat hij na die kwalificatie die voor hem mislukte, dat hij gewoon flink de pest in had. En dan kom je daar het rondje in met al die journalisten. En die staan allemaal klaar om dit soort vragen te stellen. Dus hij nam ze op die manier ook een beetje de wind uit de zeilen, denk ik. Want hij zei al van ja, die andere auto staat op pol. Ik sta achteraan, dus ik ben niks meer waard. Ja, dat is gewoon sarcastisch bedoeld. En dat moeten we niet al te letterlijk nemen. En Lewis Hamilton weet van zichzelf dat hij goed kan racen. 7 keer wereldkampioen, dus die zal echt niet een tekort aan zelfvertrouwen hebben. Het was meer dat hij totaal even geen zin had in al die klote vragen van die journalisten zoals wij. En ik kan er wel in komen.
Mis wel het vuur bij hem, hoor. Als hij dan ook na de race de actie met Max. Waar heb je het over? Wat is er gebeurd?
Ja.
Dan doet hij alsof hij het niet meer weet. Ja, ik bedoel, als je autocoureur bent en je bent ingehaald op die manier. Die weet je echt wel. Dus het lijkt wel alsof hij het echt een beetje kwijt is. En natuurlijk, hij heeft geen zin in al die vragen en al die dingen. Maar als je eager bent, zeg maar, als je wil winnen.
Nee, maar dat hij dingen zei zoals I'm useless. Ja, weet je, dat meent hij allemaal niet. En dat voelt hij misschien op dat moment een beetje of zo. Maar het is...
Ja, het is wel makkelijk bij hem. Als het goed gaat, dan heeft hij mooie lange verhalen.
Ja.
En dan bedankt hij de fans ook nog een keer tussendoor.
Ja.
Maar als het slecht gaat, dan heeft hij hele korte antwoorden. En dat is continu hoe hij... ik kan het niet. Useless. En punt. En,
ja, maar hij heeft er gewoon geen zin in.
Nee,
maar toe aan vakantie.
Ja, jawel. Maar toch, je bent wel een boegbeeld voor de Formule 1. Je bent 7-voudig wereldkampioen. Dan vind ik dat je dan ook gewoon...
Nee, dat vind ik ook, hoor. Maar... Ik zeg niet dat het verstandig is dat hij er zo mee omgaat. Alleen dat is wel hoe ik het een beetje inschat. Dat hij het allemaal niet zo letterlijk neemt. Maar dat hij gewoon daar gefrustreerd met de pest in zijn lijf staat.
Ja, ik vind het jammer. Want als je kijkt naar een Schumacher die terugkwam met Mercedes bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat liep ook niet echt lekker. Hij heeft 1 keer pole in Monaco volgens mij nog gehad.
Ja,
maar
klopt.
Eigenlijk deed hij ook niet echt mee.
Nee.
Maar die stond wel gewoon... Als 7-voudig wereldkampioen stond hij voor de camera. En die zijn niet I'm useless. En dat mis ik bij hem. Dat is een Schumacher die gewoon daar nog wel staat van met motivatie. Ja. En...
Kijk, ik heb Alonso dit jaar ook over de boordradio horen roepen dat hij de ongelukkigste coureur ter wereld is.
Dat is waar.
Ja, weet je. En dan een paar weken later is het weer het tegenovergestelde. En doet hij mee om het podium bijna.
Ja, dat was natuurlijk in Hongarije. En dat hij ook riep. De vraag kreeg hij van hoe komt het dat het nu zo goed gaat? Dus ja, dat ligt aan de rijder natuurlijk. Dus dan is hij weer vol zelfvertrouwen. Is dat ook een beetje hoe het werkt als coureur, Jeroen?
Ja, tuurlijk. Je hebt ups en downs en het gaat continu heen en weer. Ook voor die rijders.
Ja.
Dus natuurlijk speelt het mee. Maar ik vind wel, het wel jammer van Hamilton dat hij steeds zo reageert. Want het is echt, hij is zo te neergeslagen.
Ja, ik denk dat hij zich vooraf veel meer had voorgesteld van het eerste jaar bij Ferrari.
Dat denk ik ook.
En dan win je ook nog die sprintrace in China.
Ja, dus dan denk je van, eigenlijk jongens. Van,
toen dacht ik ook wel van wauw, weet je, dat is gewoon, dat is echt knap.
Ja.
Maar,
ja.
Sindsdien, Nee, dat is inderdaad... Maar goed, hij zei zelf ook, er gebeurt veel achter de schermen wat niet helemaal geweldig is. Dus het rommelt aan alle kanten, klinkt het, zeg maar.
Ja, ja. Ja, ik vind nog altijd bij Ferrari dat er gewoon... te veel losse eindjes zijn, weet je, bij het team. Ook als je dat hoort met, nou ja, we hadden het net over die engineers en de relatie met de coureurs. Maar ook in alle processen, volgens mij worden posities ook nog vaak gegund aan mensen omdat ze er lang zitten. Dat is typisch Italiaans. Van, je zit er al 20 jaar, oké, dan mag jij dat doen.
Ja.
En ja, zo word je volgens mij geen wereldkampioen. Voor mij moet er een keer de bezem doorheen. En dat was eigenlijk volgens mij ook de rol die, of de opdracht die Vasseur had gekregen. En misschien dat hij het ook een beetje te veel met de Franse slag heeft geprobeerd. Maar ja, er zitten te veel Italianen gewoon. Er moet gewoon, ja, die hele cultuur moet een keer op de schop, denk ik. En daar loopt hij denk ik ook tegenaan. Hij komt van Mercedes vandaan.
Ja.
Waar alles tot achter de komma was georganiseerd en voor elkaar was.
Ja. Typisch Duits natuurlijk.
Ja, ja. En dan kom je bij Ferrari. Nou ja, succes.
Ja. Ja, dat is kortom de enige manier om dit goed voor elkaar te krijgen is een beetje à la Schumacher in de jaren 90.
Ja, eigenlijk als je gewoon naar de geschiedenis kijkt, is hij de enige die dat voor elkaar heeft gekregen om het team echt neer te zetten dat het ook jarenlang goed ging.
Ja. Ja. Lauda hebben misschien nog iets te voordoen.
Ja, Lauda, ja, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld, want die kwam ook aan van, oké, we kennen allemaal de film, The Car is a Pig. Weet je, dat durfde hij te zeggen.
Ja.
Maar die heeft ook wel wat dingen gedaan, ja. Maar ook niet voor jarenlang.
Nee.
Schumacher is de enige geweest die dat wel kon. Met Jean Todt en met het hele team wat hij om zich heen had.
Ja.
Maar je kan Hamilton natuurlijk pas beoordelen over een langere periode, vind ik, bij Ferrari. En niet op basis van zijn eerste jaar. En je hoort nu ook wel verhalen dat ze met de auto volgend jaar, dat hij meer input heeft. Hè?
Maar ik denk niet dat het goed komt. Eigenlijk.
Nee, helemaal niet.
Nee, hij zit gewoon niet goed op zijn plek daar.
Nee.
Dan anders zou je wel iets van zelfvertrouwen toch wel kunnen uitstralen of hebben. Het vuur is gewoon gedoofd. Het is gewoon klaar op de een of andere manier. Ik weet niet wat het is, maar je ziet gewoon niet dat. Het is niet dat hij ergens in de verte nog ziet van, hey, we gaan nog wat doen met die auto. Ja. Of volgend jaar met de nieuwe auto. Maar wie weet.
Misschien moeten ze hem inruilen voor Sainz of zoiets.
Ja, dat zou een mooie
actie zijn, ja. Maar Jeroen, als coureur zijnde voel je op een gegeven moment, jij bent daar nog lang niet, maar je hebt het vast bij coureurs om je heen gehoord, dat het op een gegeven moment niet meer werkt, niet meer lukt. Dat het...
Oh, ja, zeker. Nee, maar daar ben ik al een paar keer geweest. Okay. Ik ben hetzelfde geboortejaar als Fernando Alonso.
Ja.
Dus ik snap ook dat een Alonso is ook niet meer de beste oplossing. Want die wordt gewoon ook ouder. Die is 44. Laten we even...
Ja.
Ja, en ik denk,
ben je al zo oud, Jeroen?
Ja, nog net niet. Okay. Hij is een paar maanden eerder jarig. Okay. Maar goed, als je op een gegeven moment ga je gewoon een beetje van je scherpte verliezen. En Alonso heeft wel de kracht dat hij nog heel gemotiveerd is. Die staat wel voor die camera. En je ziet het aan hem. Er zit nog wel vuur in. Ja, als ik zo'n Hamilton zie, dan denk ik, ja, het is een beetje klaar. Die is pas 41, 42.
Voor mij nog dus ineens 40. Voor mij is
40. Ja. Dus die zou qua leeftijd zou dat nog wel kunnen. Maar het gaat niet om de leeftijd. Dat het gaat mindset, om het in je hoofd. Hoe sta je erin?
En als dat vuurtje uit is, dan is het gewoon klaar. Dan kun je beter gewoon stoppen of iets anders gaan doen. Een andere raceklasse.
Ja, want ik denk dat ook een Hamilton zomaar. Nou ja, goed. Een Hamilton misschien is een slecht voorbeeld. Want die zal
in de film gaan spelen.
Maar een Alonso, die gaat nog wel terug naar Le Mans bijvoorbeeld.
Ja,
maar
inderdaad Hamilton zie ik niet naar de hypercar van Ferrari gaan. Een van de manieren. Ik vind dat niet bij hem passen.
Nee, naar de catwalk, denk ik.
Ja,
dat denk ik ook.
Ja.
Dus, maar goed, je hebt het net over gehad over Max. Die kan volgend jaar zomaar uitstappen. Zie je dat met een Hamilton ook gebeuren? Of misschien dit jaar al? Of is het nog een beetje te voorbarig?
Ja, laten we geld inzetten op beide eruit volgend jaar. Ergens halverwege. Ja, zomaar.
Ja. Ja,
ik zie Hamilton als hij het niet naar zijn zin heeft. Hij hoeft het niet. Het is niet verplicht voor hem om het te doen. Hij heeft het geld niet nodig.
Nee.
En hij mist natuurlijk wel gewoon het succes.
Ze zullen me niet uitgooien. Weet
Nee. Die wordt niet ontslagen. Nee. De laatste was Prost volgens mij die daar eruit gezet werd.
Ja. Toen deze auto rijdt als een vrachtwagen of zo.
Ja. meteen een keer zie je zo die sticker nog van de... Ja. Ah, nee, dat zullen we hem niet uitgooien.
Nee, dus dan zal hij zelf die knoop moeten doorhakken. En als hij er echt geen plezier meer in heeft en geen vertrouwen meer in heeft, dat die auto iets kan doen.
Ja.
En hij heeft een teamgenoot die altijd sneller is en af en toe wel die auto op pol zet. Ja, dan
knapt er wat en dan is het...
Hij heeft natuurlijk wel een ego wat gekrenkt is, denk ik.
Ja.
Dus ja, dat zou kunnen.
Ja, nou goed. Een goede zomervakantie zou wel goed zijn voor Hamilton. En denk voor wel meerdere coureurs.
Ja.
En voor ons ook allemaal natuurlijk. Wij gaan ook lekker genieten van de zomer. En nou jongens, bedankt voor jullie komst. En jullie bedankt voor het luisteren. Volgende week gaan we terugblikken op de eerste seizoenshelft van het jaar. Wie waren de top, wie waren de flop? Je hoort het allemaal. En bedankt voor het luisteren. Volg ons in je favoriete podcast app en ook zeker op YouTube. En verder lees je het laatste nieuws op Formule 1.nl en de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi hoi!